Vanavond lees ik dan om te beginnen Matteüs 2, vanaf vers 19. Matteüs 2 vanaf vers 19. Toen Herodes nu gestorven was, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als zij hoorden dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan, maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Dan laten we het eerst maar even bij. De vorige keer zijn we van de band afgelopen, dat weet ik wel. Toen wij bezig waren in Jeremia 31, het bekende hoofdstuk van, dat wil zeggen het bekende hoofdstuk, het laatste deel van het hoofdstuk is bekend. Het gedeelte vanaf vers 31, het gedeelte wat spreekt over het nieuwe verbond, zoals het met het huis van Israël en met het huis van Juda, want zo staat het er letterlijk, gesloten, dan wel opgericht zou worden. Het nieuwe verbond in de plaats van het verbond der wet. Een verbond der wet wat bij diezelfde gelegenheid daar in Jeremia 31 dus tot oud verbond verklaard wordt. Eenvoudig doordat een nieuwe ter vervanging van dit Mosaïsch verbond wordt aangekondigd. Speelt een grote rol in de gedachtegang van de Hebreeënbrief, zal ik maar zeggen, want daar wordt Jeremia 31 uitgebreid geciteerd. Maar het aardige is dat het eerste deel van het hoofdstuk net zo goed spreekt over het nieuwe verbond, zonder de naam van dat verbond te noemen, zonder op dat verbond te wijzen. Maar waar het om gaat is gewoon dat we daar allerlei beloften vinden over een toekomstig herstel van Israël in het algemeen, zal ik maar zeggen. Over het overblijfsel wat verzameld zal worden en noem maar op. En we weten natuurlijk dat dat zou gebeuren inderdaad onder het nieuwe verbond. En dat betekent dus dat het zou gebeuren nadat de middelaar van het nieuwe verbond verschenen zou zijn. En dat is uiteraard de Heer Jezus Christus, die tot middelaar van het nieuwe verbond werd aangesteld, volgens de Hebreeënbrief, ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood, zodat nu vastgesteld moet worden dat het nieuwe verbond in ieder geval is aangebroken. Maar je zou tegelijkertijd moeten vragen of dan inmiddels misschien Jeremia 31 al vervuld is. Nou, volgens de Hebreeënbrief wel, dat wil zeggen het gedeelte vanaf vers 31, zie de dagen komen dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal maken. Dat is inderdaad aangebroken, want dat zegt de Hebreeënbrief letterlijk. Alleen het probleem is dat het eerste deel van het hoofdstuk spreekt over een herstel van, niet slechts van Israël, hoewel dat er staat, maar heel uitdrukkelijk een herstel zelfs van Efraïm. Want daar gaat het over in het bijzonder. Pas tegen de tweede helft van het hoofdstuk wordt de naam van Juda voor het eerst genoemd. Maar daarvoor gaat het steeds over Israël, over de bergen van Samaria. We vinden daar ook de beroemde uitdrukking: Israël is mijn eerstgeborene. Algemeen bekende waarheid, maar het staat daar. En dat betekent dat daar juist in verband met het aanbreken van het nieuwe verbond gesproken wordt. In de eerste plaats over de 10 stammen, in de tweede plaats pas over de 2 stammen. En in dat gedeelte vinden wij dan die uitspraak die hier in Matteüs 3 wordt aangehaald. En nota bene, dat kan ik nalaten dat erbij te zeggen, nota bene wordt toegepast op de zogeheten kindermoord in Bethlehem. Want dan staat er: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween, veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen omdat zij niet zijn. En het hele punt is natuurlijk dat we hier, zoals altijd, te maken hebben, weliswaar met een gebeurtenis waarvan gezegd wordt dat het vervulling is, met opzet laat ik het lidwoord weg, dat het vervulling is van een oud-testamentische profetie, maar tegelijkertijd weten wij dat het niet de uiteindelijke en niet volle vervulling van diezelfde profetie kan zijn. Dat is altijd het geval, voor zover ik weet. Het is altijd maar een deel van het verhaal, en dat is hier natuurlijk ook zo. Want als je in Jeremia 31 leest daarover, dan denk je bij de kinderen van Rachel niet aan de kinderen in Bethlehem. Bovendien, Bethlehem behoorde tot het gebied van Juda in de eerste plaats. En dan krijg je meteen problemen over de kinderen van Rachel. Bovendien, als je zegt, maar Bethlehem heeft toch iets met Benjamin te maken. Sommigen zeggen dat namelijk. Maar ik geloof dat ze dat op deze verse baseren. Dan nog zitten we met een probleem, want dan is het maar Benjamin en niet Jozef en Benjamin. En dat waren de kinderen, meervoud, van Rachel. Bovendien blijf ik volhouden dat Bethlehem Juda is, want Bethlehem was in elk geval volgens Matthäus hier de stad Davids. En volgens Lucas de stad Davids. En David was niet uit Benjamin, maar David was uitdrukkelijk wel degelijk uit Juda. Het is dus echt een stad in Juda. De hele familie van Jesse en David en hoe het maar heten mag. Boas, Rut, die familie is dat. Hè. Die komt daar vandaan, vindt daar zijn oorsprong. Dus waarom Rachel erbij gehaald wordt, is ten enenmale onbegrijpelijk. Hier. En dit is het hele punt. Het is gewoon een vergezochte toepassing van de profetie. Eigenlijk een die nauwelijks te verklaren valt. Maar de verklaring is gelegen in de profetische en typologische betekenis van deze kindermoord in Bethlehem, zoals hij genoemd wordt. Want het hele idee is dat er 2 jaar lang inderdaad geen kinderen zijn. Dus 2 jaar lang niks is. Van 2 jaar lang zijn er geen kinderen geboren. Voor zover ze er waren, zijn ze verdwenen. Dat is het idee. Hoeveel het er waren, weet ik niet. Misschien waren het er maar 2. Hè? Ja, nou, daar mag u even over nadenken. Dat maakt niet uit, maar het staat er niet bij. Je moet niet meteen denken, er zijn duizenden kinderen of zo. Daar gaat het ook niet over, hè. Dat staat er ook allemaal niet. Maar in ieder geval 2 jaar lang zijn er geen kinderen. Dat is het idee. En die 2 jaar zijn in beeld van de verborgenheden van het koninkrijk. Want dan zijn er verder geen kinderen. En voor zover ze er zijn, zijn ze er niet. Of niet meer, zijn ze weg. En dat is ook inderdaad wat in Jeremia 31 gezegd wordt. Want de gedachte is natuurlijk dat het daarbij gaat om het tot stand komen van de gemeente. Israël heeft geen zaad in onze dagen. Uit Jozef, uit Efraïm is niks voortgekomen, komt ook niks voort. En voor zover er wat voortkomt, wordt het weggenomen. Want voor zover wij uit Efraïm voortkomen of deel hebben aan de beloften die aan Efraïm gedaan zijn en aan het eerste geboorterecht van Efraïm, zijn wij toch niet. Want wij hebben een hemelse positie ontvangen. We zijn verdwenen, weggenomen om zo te zeggen. We zijn getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. Verzameld uit de volkeren. En inderdaad gezet in de hemel. Dus hier beneden zijn ze niet. En voor zover we praten letterlijk over de kinderen van Rachel. En dus letterlijk over Jozef, Efraïm, Manasse en de stammen die daaruit voortgekomen zijn. Wel, die zijn er officieel ook niet. Ja, officieus wel, maar ze worden niet als zodanig door de schrift erkend of gekend. Dus ze zijn er niet. En dat is de hele gedachtegang. En dat past ook inderdaad in Jeremia 31. Want in Jeremia 31 wordt uitdrukkelijk gesproken over Israël in vers 4. Nee, in vers 2 al. Daarna in vers 4 over Israël, in vers 5 over wijngaarden, de beloften dus, want daar staat het voor, de beloften aan Abraham zal ik maar zeggen, en in tweede instantie de vervulling daarvan, namelijk het koninkrijk, de wijngaard. Maar het zijn wijngaarden niet op de bergen van Juda, maar op de bergen van Samaria. En daarna heet het vers 6 Efraïms gebergte. Daarna wordt ook inderdaad gesproken over Sion, maar uitdrukkelijk niet over Jeruzalem. De andere naam wordt gebruikt, hè? Sion, naam met een in het algemeen ook veel hogere betekenis. Want dat kan natuurlijk net zo goed de hemel zijn. En dan weer over Israël in vers 7 en dan in vers 9. Ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Daar heb je het weer, Efraïm en eerstgeboorterecht worden genoemd. Daarna wordt gesproken over heidenen, dat klopt, want de Efraïm en Samaria en al wat daar woonden, de 10 stammen, zijn inderdaad Lo-Ami geworden en tot de heidenen gerekend. Maar dan staat er in vers 10, hoor dus heren, wordt gij heidenen en verkondigd in de kustlanden, de eilanden, de kustlanden eigenlijk letterlijk, de kustlanden die verre zijn, landen aan de zee. En daar heb ik van gezegd vorige keer. Dat is de vaste uitdrukking van bijvoorbeeld Herodotus, maar meerdere oude schrijvers, voor inderdaad Noordwest-Europa. Het kan niet missen, het is gewoon een bekende uitdrukking. En daar staat, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en bewaren als een herder zijn kudde. Rechtstreekse verwijzing vervolgens naar Johannes 10, want dit is niet de kudde, dit is de andere kudde. De schapen van de andere stal. Ook zij moeten mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder, weet u wel, hè? Niet alleen het Joodse volk, twee stammen, maar ook de kinderen gods die verstrooid waren. Maar dat was Johannes 11. De 10 stammen dus, hè? Ja. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht, heeft hem verlost. Maar nog steeds geen Juda, enzovoorts. En dan wordt inderdaad zegen aangekondigd. Daarna wordt inderdaad in vers 15 gesproken over er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Nou, dat is wat letterlijk aangehaald, dus wat dus in Matthäus 2. Maar wat niet aangehaald wordt in Matthäus 2, dat vind ik altijd het leuke, hè? Je wordt gewoon verplicht om het op te zoeken, want er is altijd meer aan de knikker. Ja, de hand. Hè? Er staat namelijk in vers 16 meteen achter, zo zegt de Heer, bedwing uw stem van geween en bedwing uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid. En u weet, arbeid is niet werk, hè? Arbeid is zwaar, is pijnlijk werk. Hè? Het is gewoon de uitdrukking voor de bevalling, zal ik maar zeggen. Dat is loon voor die arbeid. U weet toch dat ze stierf toen de jongste zoon geboren werd. Maar niet tenminste, er is loon voor je arbeid. Er is toch nageslacht, is het idee. Hè? Het was wel moeilijk, het was wel zwaar, maar er is nageslacht. Er is loon voor je arbeid, spreekt de Heere. Want zij, haar kinderen dus, zullen uit des vijandsland wederkomen. Nou, in Bethlehem is niks meer sprake over een vijandsland of wat dan ook. Daarom is het natuurlijk moeilijk om dit vers daar ook aan te halen. Het wordt dus ook niet gedaan. Maar de gedachte is dat die 10 stammen, en in bijzonder Jozef, Efraïm, Manasse dus, hè, dat, en zeker in Benjamin, dat die heidenen zijn geworden. Dat, daarom worden ze aangesproken met heidenen in vers 10. Hoort gij heidenen? Maar ze zullen uit het land der heidenen verzameld worden. En teruggebracht worden natuurlijk naar Palestina in de toekomst. Maar daar gaat het niet in de eerste plaats over. Het gaat er hier in de eerste plaats over onze bedeling uiteraard. Het nieuwe verbond is immers aangebroken. En het idee is, zij zullen uit het vijandsland wederkomen. Alleen ze zullen niet gebracht worden in het tastelijke Sion, maar in het ontastelijke Sion. Niet in het aardse Jeruzalem dat nu is, maar in het hemelse Jeruzalem. Om dan de nieuwtestamentische uitdrukkingen te gebruiken. Die nieuwtestamentische uitdrukkingen staan er niet voor niks, hè? In het Nieuwe Testament bedoel ik. Dat betekent toch gewoon dat deze dingen een hogere toepassing hebben gekregen. En dus staat er, is verwachting, hoop dus, voor uw nakomelingen, spreekt de Heer, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. En daarna wordt inderdaad uitdrukkelijk gezegd dat het gaat over Efraïm. Vers 18. Want Efraïm beklaagde zich wel, maar hij bekeerde zich, en in vers 19 spreekt Efraïm zelf, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik aan mijzelf ben bekend gemaakt, heb ik op de heup geklopt, ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb, enzovoorts. Maar het staat niet over Israël in zijn geheel, absoluut niet. Het staat zeker niet over Juda, want Juda is tot op heden niet genoemd. Het staat alleen over Efraïm. En zo breed mogelijk is dat de aanduiding van de 10 stammen van Israël. Misschien is het minder dan dat, maar dat doet er nou niet toe. We moeten het in elk geval onder die 10 zoeken. Dat is het idee. En dan weer staat er in vers 20 dat Efraïm die dierbare zoon is. En dus inderdaad de eerstgeborene. Hè? De dierbare zoon. Enzovoorts. Waarna hij ineens een vrouw wordt. In vers 21. Dat komt vaker voor. Hè? Er is er al ineens de ene keer als man beschreven wordt en de andere keer als vrouw, afhankelijk van de omstandigheden. En dan staat in vers 21, of vers 22 staat, hoe lang, ja, vers 21 is het de jonkvrouw Israëls, net trouwens als in vers 4. En dan vers 22, hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Dat is die vrouw die geen man bekende. Ze onttrekt zich aan de man, dat klopt, ze wilde Jehovah niet dienen. En is daarom in ballingschap geraakt, gebracht. Het huis uitgezet betekent het gewoon, hè. Hoe lang zult u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen. Het gaat over een nieuwe schepping. En dus over een nieuw verbond. En in die nieuwe schepping en onder het nieuwe verbond staat er, de vrouw zal de man omvangen. Zodat er toch sprake is van gemeenschap en huwelijk. En dat is inderdaad de situatie waar we al zo vaak bij stil hebben gestaan. En pas dan wordt vanaf vers 23 voor het eerst gesproken over Juda. Maar de volgorde blijft gehandhaafd in vers 31, het beroemde vers 31. Een nieuw verbond met het huis van Israël en met het huis van Juda. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de situatie van die kindermoord in Bethlehem beschrijving is van onze bedeling, waarin het koninkrijk verborgen is, inderdaad bij de kinderen van Rachel, om zo te zeggen. Niet bij Juda, maar inderdaad bij Jozef, dan wel bij Efraïm. Je kunt zeggen bij Efraïm en Manasse, je kunt ook zeggen bij Jozef en Benjamin, want dat is natuurlijk leuk. Dat maakt het alleen gecompliceerder. Benjamin, die komen we daarna weer tegen via de apostel Paulus. Hè. Paulus was Benjamin. Dat is het enige in het Nieuwe Testament die we kennen als Benjamin. Uit de stam van Benjamin. En hij bracht inderdaad het evangelie van de Jood, dus van Juda, naar zijn broer, zijn volle broer, Jozef. En dat is wat je van Benjamin mag verwachten. Want ik zeg altijd, Benjamin is meer familie van Jozef dan dat de familie is van Juda. Benjamin hoort meer thuis bij de 10 dan dat hij thuis hoort bij de 2. Bij de 1 eigenlijk, moet ik dan zeggen, bij Juda. En zo is het ook gebeurd. Via Benjamin is de zaligheid verborgen geworden, inderdaad. De openbare zaligheid, zal ik maar zeggen, van Juda is weggenomen, is verborgen inderdaad bij Jozef. Dat is het idee. Nou goed, daar hebben we vaak genoeg bij stilgestaan. Dus ik laat het maar weer voor wat het is. We krijgen dezelfde waarheid nu nog een keer. Dat blijft dus even zo. Deze inleiding van het Matthäus-evangelie. We krijgen het nog een keer. Ik kan er eigenlijk tamelijk kort over zijn. Want we krijgen te maken met Herodes die gestorven is, staten. Voor welk Jozef en Maria en de Heer Jezus moesten vluchten. Leuk hè, Jozef. Gekke, er is historisch geen enkel verband hier tussen de uitspraak in Jeremia die hier wordt aangehaald en de naam van Jozef in vers 19 dan meteen. Hè? Er is totaal geen enkel verband tussen. Jozef was bovendien uit Juda, Jood, de zoon van David. Ik bedoel, het heeft totaal niks met elkaar te maken, maar overdrachtelijk natuurlijk alles. Want de naam van Jozef, kijk, komen we het eerst in de Bijbel tegen als de zoon, de eerstgeboren zoon waar ze zo lang op had moeten wachten, van Rachel. Dus daar moet verband tussen bestaan, hoe dat ook is. Hè? Nou goed, toen Herodes gestorven was, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in een droom. De meeste dromen droomt nog steeds. Hè? Dat verband ligt er dus ook. Ik bedoel, je kunt er nooit omheen. Dat kan niet maar toeval zijn. Hè? Hij droomt in Egypte, notabene. Hè? Want ik weet wel, er zijn er die zeggen, ja, dat is typologie en dat, ja... Ja, dat is typologie, ja. Dat is nou typologie. Maar als je ziet, kun je er niet omheen. Valse typologie, dat is dat je er zelf allerlei verhalen inlegt en er wat van maakt enzovoort. Maar hier kun je niet omheen. Het verband tussen Rachel, Egypte, Jozef, dat is allemaal terug te vinden in Genesis. Alleen daar zit andere figuren in, een andere familierelatie enzovoort, andere omstandigheden. Maar het verhaal blijft hetzelfde. Het een verwijst naar het andere en samen verwijst het naar onze tegenwoordige bedeling. Der verborgenheid, hè. Nou goed, de Heere, engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom. Ik ben de tel kwijtgeraakt hoeveelste droom dat dan is. Ik geloof dat het de 20ste is in de Bijbel, me goed herinneren. Maar goed, maar hoeveelste droom van Jozef het is, weet ik ook al niet meer. Maar die engel, de engel des Heeren zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die... De ziel van het kind zocht, let op, het kind en de moeder, hè? Het kind en de moeder. En we houden de lijn vast. Het kind is natuurlijk gewoon de Heer Jezus, maar is een beeld van de Christus, namelijk de hele gemeente. De mannelijke zoon uit Openbaring 12 nog steeds. En Maria is om precies dezelfde reden dus een beeld van Israël, maar in het bijzonder dan natuurlijk van de 10 stammen van Israël, daar gaat het om. En die, daar wordt van gezegd dat Jozef ze mee moet nemen naar het land Israëls. Zo van, ze kunnen weer in de beloofde erfenis, het land wat ze erfelijk zouden bezitten. Ze kunnen hun erfenis weer in bezit nemen. Hè. Ze kunnen deel hebben aan de beloften die nu eenmaal gedaan zijn. Het beloofde land blijft het altijd. Hè. Maar er staat, hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kind en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea was, in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, zodat het toch de familie van Herodes blijft die aan de regering is, staat er, vreesde hij daarheen te gaan. Maar weer krijgt hij dus een droom, maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. Dat wil zeggen, hij is gekomen in het land Israël, zegt vers 21. Als u het mij vraagt, wordt het verhaal niet helemaal verteld op de volgorde waarop het gebeurde. Dat is lang niet altijd zo namelijk, hoor. Dat blijf ik altijd herhalen. De Bijbel vertelt de dingen niet op de volgorde waarin het gebeurde. Vertelt de dingen op volgorde van belangrijkheid. Daar gaat het maar om. En dat kan heel goed. En dat is hier ook zo. Er staat gewoon en is gekomen in het land Israëls. Daar had je kunnen eindigen met een punt. En dan meteen doorlezen in hoofdstuk 3 vers 1. Want dat is ook wat er gebeurd is. Hij is gekomen met moeder en kind in het land Israëls. Let op dat er het land Israël staat. Er staat niet Judea, er staat niet Galilea of Samaria eventueel. Maar er staat gewoon het land Israël. Dat is ook zo. Alleen in tweede instantie en dus vanaf vers 22 wordt uitgelegd dat hij weliswaar in het land Israël kwam. Maar niet in Judea, maar in Galilea. En waarom niet in Judea? Omdat daar de zoon van Herodes nog koning was. Dus het bleef gewoon de familie van Herodes. Hè? Dus wel in het land Israëls, vers 21. Maar vers 22 ligt er toe. Dus vers 22 en 23 zijn toelichting op de laatste uitspraak in vers 21. Hij is gekomen in het land Israëls. Hoe dan? Nou goed, hij vreesde daarheen te gaan. Dat wil zeggen naar Judea, want dat kan niet missen. Hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was en hij vreesde daarheen te gaan. Dus inderdaad, hij ging niet naar Judea, maar naar Galilea, maar beide vallen onder de beschrijving of onder de naam het land Israëls. Want zowel Judea als Galilea maken deel uit van het land Israëls, zo is het nog eenmaal. Dus hij kwam in het land Israëls, maar in plaats van Judea kwam hij in Galilea. Nou, het is heel gemakkelijk, je moet stekenblind zijn om het niet te zien, hè? Wat hier staat, hè? Hij ging naar Israël. Daar kwam hij ook, maar niet in Judea en dus niet in het land der Joden, want dat betekent het gewoon. Hè? Ja, nou waar dan wel, dat weet je dan. Hè? Dan ben ik geneigd zo de Bijbel dicht te doen, bij wijze van demonstratie, je moet hem natuurlijk nooit dicht doen, maar bij wijze van demonstratie, als hij niet naar het land der Joden ging, maar hij ging wel naar Israël, waar ging hij dan naartoe? Dat kan toch niet anders? Dan als je verder van niks weet, geen aardeskunde kent of wat, en je krijgt geen aardeskundige les hier in de Bijbel hoor, dan moet je hem ergens anders op zien te doen. Hè? Maar als je dus van niks weet, dan ging niet naar het land der Joden, en dat betekent het land van de 10 stammen, zou ik maar zeggen, Juda, want zo heet dat. Nou, dan moet hij gegaan zijn naar het land van de, hij ging niet naar het land van 2 stammen, dan moet hij gegaan zijn naar het land van de 10 stammen. En dan lezen we verder. Nou, dat staat er dus niet. Er staat, hij is gekomen in de delen van Galilea. En er tussendoor staat dat in de droom dat weer geregeld was. De Heer zelf had het zo geregeld. Dat hij wel naar Israël zou gaan, maar niet naar de 2 stammen, maar in de delen van Galilea. Nou ja, en 1 en 1 is 2, bedoel ik maar. Dat betekent dus dat Galilea heel gewoon staat voor typologisch althans. Voor het land van de 10 stammen. En dat klopt precies, want langs de andere route kom je bij hetzelfde terecht, heb ik al vaker gezegd natuurlijk. En Galilea, voor zover wij weten, betekent gewoon het land der Kelten. Het land der Galliërs. Maar Galliërs betekent gewoon Kelten. Het is alleen een wat andere taal, maar dat betekent het gewoon, hè. Het land der Kelten. Kan het ook niet helpen. Zodat je Manasse en Efraïm zou moeten zoeken onder de Kelten. Hoe het met andere stammen zit, weet ik echt niet. Dat is heel slecht te achterhalen. Maar zo in ieder geval wel. Het gaat over Rachel, het gaat over Jozef. Dus je zoekt inderdaad Manasse en Efraïm, de zonen van Jozef. Die twee stammen in ieder geval zoek je dan onder de Kelten. Daar komt het op neer. En zij zijn die twee die via Jozef eerst geboorterecht krijgen, in bijzonder Efraïm dan. En dan klopt het ook, zodat deze verwisseling van Judea en Galilea hetzelfde is als de verwisseling van Esau en Jacob. En van, weet je, zoals zo vaak voorkomt, Ismaël en Isaac. De verwisseling namelijk van het eerstgeboorterecht gewoon. Wat je de hele Bijbel door tegenkomt, je denkt dat wordt hem, maar hij wordt het niet, die andere wordt het. En hier in de eerste hoofdstukken van Matthäus heb je dat natuurlijk continu. Volgende hoofdstuk trouwens ook. Want men denkt het wordt Johannes de Doper, maar nee, dat was niet zo. Die andere wordt het. Zijt gij degene die komen zou, verwachten wij een ander. Dat is nog een keer. Die is nog moeilijker. He? Maar niettemin, het gaat om precies hetzelfde principe. Diezelfde omkering altijd van het eerstgeboorterecht. En zo is het hier ook. De zaligheid komt, men komt niet terecht bij Juda, men komt terecht bij Jozef. Of komt niet terecht in Judea, men komt terecht in Galilea. Zodat je Galilea rechtstreeks in verband moet brengen. Langs de typologische lijn uiteraard, met de 10 stammen. En dat klopt precies, want dezelfde naam Galilea kennen wij als Gallië. Probeer het maar uit, dat is precies hetzelfde. Vooral uit het, men zegt het is een Hebreeuwse naam. Nou oké, juist in het Hebreeuws is het volstrekt hetzelfde als Gallië. Je laat gewoon alle klinkers weg en je hebt volstrekt hetzelfde woord. Je hebt Gallië en Gallië, daar wonen de Galliërs dan wel de Kelten, want dat is het. Ja, dat staat hier toch ook of niet? Eén bladzijde verder. Ja, maar het wordt hier aangehaald. Maar daar ben ik nog niet aan toe. Dat is hoofdstuk 4, vers 13, eigenlijk vers 12. Als Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea, want de Heer was eerst naar Judea gegaan. Want het evangelie is eerst de Jood en ook de Griek, kracht Gods tot zaligheid. Weet je wel? Eerst de Jood. Dus de prediking vindt ook plaats eerst in Judea. Maar er wordt nauwelijks iets over gezegd. De Heer werd daar gedoopt in elk geval. En vandaar, nou ja, daar ga ik maar niet verder op in. Daar kom ik nog over te spreken, dus dat komt vanzelf wel. Maar vandaar is hij teruggekeerd naar Galilea, vers 12. En Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naftali. Let op, gelegen aan de zee. Ook aardig. Er staat niet welke zee. Wij weten welke zee het was, maar het is juist zo leuk dat het er niet bij staat. He? Gelegen aan de zee, ergens in het noorden van het land, dus moet het de Noordzee zijn. Ja, dat is niet alleen maar een grap. He? Maar toch, nou goed. In de landpalen van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden, zie je wel, opdat vervuld zou worden, daar heb je het weer. De dubbele, hè? Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, zeggende: het land Zebulon en het land Naftali aan de weg der zee over de Jordaan. Gallië der volkeren. Zullen we het zo eens lezen? Galilea der volkeren. Galilea der heidenen, want zo staat het in Jesaja dan, hè? En er staat nog meer in Jesaja 9, daarover trouwens. Want daar staat: een volk wat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. De beroemde tekst die met kerst bedoel ik. Kerkelijk jaar gaat zo snel, hè? Nou ja, met kerst altijd gelezen wordt over dat licht dat zou verschijnen. Maar u weet hoe het met het licht gegaan is. Joden zijn verblind geworden, het Joodse volk officieel, en wandelt in duisternis. Maar God heeft in onze harten geschenen om te geven die verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus uit 2 Korinthe 4. Hè? Zo is die profetie vervuld. En natuurlijk spreekt het dan over de gemeente. Het wordt uitdrukkelijk in verband gebracht met de zee, met Galilea, en zelfs in bijzonder met Zebulon. Maar daar hebben we het nogal eens over. Galilea wordt dus weliswaar geacht, ook in het Oude Testament, maar dat is aardig, wordt geacht te horen tot Palestina. Het is zeker het gebied van de stammen van Israël. Maar de vraag is, waarom zegt Jesaja Galilea der heidenen? Want er woonden geen heidenen. Het was niet het land van de heidenen, het was het land van Israël. En er woonden onder andere deze stammen, Zebulon en Naftali. In ieder geval daar rond die zee. Waarom noemt Jesaja dat Galilea der heidenen? Zal ik dat eens vertellen? Ja, als iemand een beter antwoord heeft, mag ik het zeggen. Want er zouden toch wel eens twee Galilea's kunnen zijn. En dat nou niet bedoeld is Galilea van Israël, maar Galilea der heidenen. Of niet? Die uitdrukking staat maar één keer in het Oude Testament. Alleen daar in Jesaja. Dus so what? En als het niet Galilea is letterlijk in Palestina, omdat het Galilea van Israël is, waar zoeken we dan het Galilea der heidenen? Nou, in de buurt van dat dorpje, wat wij inmiddels zo goed kennen. Dat weten jullie niet misschien, maar dat ligt helemaal in het noorden van Gallië, hè? Gallië is het dan dus, Gallië der heidenen. En dat beroemde dorpje, waar altijd op de kaart staat in de klassieke literatuur, weet je wel, helemaal bovenin. Daar wordt een geacht stand gehouden te hebben tegen de Romeinen. Maar het is een historische achtergrond, want dat gebied van Frankrijk, daar hebben de Romeinen nauwelijks iets tot stand kunnen brengen. Maar het hele punt is, juist tot daar, tot in dat gebied, waren de Kelten teruggedrongen, zal ik maar zeggen. En daar hielden zij inderdaad min of meer stand tegen de Romeinen. Maar dat volk wat daar stand hield, dat wordt wel degelijk geacht tot de Kelten, tot de Cimmeriërs, of hoe ze maar heten, te horen. Nou, de 10 stammen van Israël. Zeker wel. Zoals bij nader inzien, Asterix en Obelix. Even in mijn Manasse zijn. Maar wat sta ik hier te vertellen? Met een band aan ook nog. Een sterretje, Asterix, een sterretje. Een ster. Waar halen ze dat nou vandaan, hè? Daar is ook een filosofie over. Niet van mij trouwens, maar... Het is in ieder geval binnen Joodse kring, en ik bedoelde deze keer absoluut, maar dan ook op geen enkele manier, Weinreb, hoewel die erbij hoort, maar ik denk met name aan een paar anderen. Maar volgens de Joodse gedachte is het zo dat als mensen verhalen bedenken, verhalen die bovendien aanslaan bij het volk en die dus de even trotseren, dan is dat alleen omdat die verhalen inderdaad rechtstreeks van doen hebben met geestelijke waarheid. Hoe de schrijver eraan komt, inspiratie. Van wie? Ik zou het niet weten. Maar het gek is dat het deel wat waarheid bevat van die verhalen, dat blijft altijd bestaan en blijft altijd de eeuwen door een rol spelen. Dat zijn ook altijd de standaard onderwerpen die in de literatuur de eeuwen door gehandhaafd blijven, zal ik maar zeggen. En ik denk dat, ik noem dit niet voor niks klassieke literatuur, met een scheve bek natuurlijk zeg ik dat, maar het is altijd het verhaal van de held, die stand houdt tegen de grote vijand enzovoorts. En inderdaad, dat is de Bijbel ook. Hetzelfde verhaal. De grote held die stand houdt tegen de vijand. Hè. En zal ik er nog eens wat bij vertellen, dat ik u wat onderwijs geef van literatuur. De grote held, die zet je in een verhaal. Als je een verhaal bedenkt, naast de grote held moet je altijd een of andere domme figuur hebben. Iemand die er absoluut niets van begrijpt, maar die ongetwijfeld denkt dat hij het is die de zaak vervolgens helemaal geregeld heeft. Zoals daar zijn Tom Poes en Olly Beerbommel. Waarbij de beer denkt dat hij alles geregeld heeft, maar het was de kat. Om maar eens wat te doen. En dan heb je Sherlock Holmes met Dr. Watson. Die dan nog dokter heet ook, maar gewoon een nul is. Nog belachelijker wordt er met Don Quixote en Quixote moet je zeggen, geloof ik, hè. Weet je veel. En, hè? Sancho... Pancha of zo, weet ik veel. Maar goed, zoiets. Dus altijd een held met een domme figuur ernaast. Dan komt de held beter uit, zegt men dan. Maar het hele verhaal is dat we dat in de Bijbel precies hetzelfde tegenkomen. De held van het verhaal. Namelijk, en daarnaast altijd een domme figuur. En die, sorry dat ik het zeg, maar een domme figuur, dat blijkt het Joodse volk te zijn. Dat vinden ze niet leuk, maar in de Bijbel is dat nou eenmaal zo. En die heb ik niet geschreven, dus... Hè? Men leest het Johannes-evangelie. Lees het maar na. Het is altijd de Heer die daar de held is, de grote man, de verheerlijkte enzovoort. Vooral in het Johannes-evangelie daar staat de Heer echt ver en ver boven het volk in al zijn doen en laten en vooral in zijn spreken natuurlijk, zijn woord. Hè. Meer dan in welk van de andere evangelieën ook, maar het Joodse volk komt er nergens zo slecht vanaf als juist in hetzelfde Johannes-evangelie. Het contrast, dan heb je hetzelfde verhaal. Nou, dat was even de zijlijn, achtergronden van het nieuws, hè. Toen maar weer. Maar Galilea der Heidenen, ja. Maar daar moeten we dus een volgende keer over hebben, maar ik geef het vast ter overweging. Galilea was niet Galilea der Heidenen, wordt ook niet zo genoemd. Er wordt alleen in de profetie gesproken over Galilea der Heidenen. En dan moet je je afvragen, is dat dan wat anders? Bovendien moet je je afvragen, sinds wanneer Galilea Galilea heet? Heet hij dat al zo in de dagen van Johannes? Zo ja, waar staat dat dan in de Bijbel? En het lijkt er zelfs op dat de naam Galilea der Heidenen, dat die naam Galilea nog niet eens aan dat land in Palestina gegeven was op het moment dat Jesaja erover spreekt. En dat Jesaja op voorhand zegt, ja Galilea, maar niet dat wat later Galilea zou heten in het noorden van het beloofde land, maar Galilea der Heidenen. En dat hij erbij zegt, daar wonen Zebulon en Naphtali, ja dat kan wel zijn, Maar Zebulon en Naphtali woonden in de dagen van Matthäus 4, vers 12 en wat er verder volgt, helemaal niet in Galilea in Israël. Als ze dus ergens gewoond hebben, ze gewoond in Galilea der Heidenen. Maar dat was niet in Palestina, je krijgt grote problemen. Je kunt zo'n vers natuurlijk wel overslaan van wat interessant dat de profeet al gezegd heeft dat de Heer Jezus daar zou gaan wonen. Maar als je Jesaja leest, dan zul je zien dat er helemaal niet staat dat de Heer Jezus daar zou gaan wonen. Lees maar na wat er wel staat. Maar niet dat de Heer daar zou gaan wonen. Net zo goed als dat in Jeremia 31 niet staat dat de kinderen van Bethlehem zouden uitgemoord worden. Maar als het gebeurt, wordt gezegd, dat is vanwege die profetie in Jesaja. En dan zit je dus voor het probleem, hoe hangt dat aan elkaar? Wat is het verband? En daar staat nergens wat het verband is, er staat alleen dat er verband is. En wat het verband is, dat moet je zelf maar zien uit te vogelen, dat is het eigenlijk. Niet, dat mag je zelf weten. Dat moet je uit de schriften kunnen opmaken. Ik zeg dat maar zo van nadruk, omdat... Ja, anders zeggen we, ja, het is typologie, daar mag je niks mee bewijzen. Nee, daar mag je niks mee bewijzen. Ja, dat heb je van mij trouwens nooit gehoord, eerlijk gezegd. Maar het is niet anders. Precies zo vind je dat in de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief spreekt inderdaad over Bijbelse typologie, maar noem meer niet dan wel. Dat wil zeggen, die spreekt over de tabernakel, waarin was de tafel der toonbroden, het wasvat geloof ik wordt genoemd, de tafel der toonbroden, de gouden kandelaar meen ik, en de wierookvat. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken, maar dat had hij nou niet moeten zeggen, want hij doet het ergens anders ook niet, en de hele Bijbel doet het nergens meer. Dat wil zeggen, er wordt in de Bijbel niet over de betekenis van die dingen gesproken. Er wordt alleen gezegd dat ze een betekenis hebben. En als wij die betekenis menen te weten, dan moet je dus niet zeggen van ja, die heb je er zelf aan gegeven. Dat kan wel zo zijn dat we die er zelf aan gegeven hebben, maar de bedoeling is dat we de betekenis ervan uit de schrift leren verstaan. Zonder dat in de schrift expliciet ronduit gezegd wordt wat het betekent. En dat is Bijbelstudie. En zo, dat is geldt voor deze kwestie van Efraïm en die hele tien stammen kwestie ook. Natuurlijk zijn er schriftplaatsen waar het letterlijk staat. Die zijn er. Echt. Maar het zijn er maar weinig. Maar verhoudingsgewijs vind je de meeste schriftplaatsen of de meeste aanwijzingen daarvoor in de typologie. En daar kun je dus niet omheen, hier ook niet. Nou goed. Terug nou naar waar we eigenlijk waren. Namelijk bij vers 22 en 23 van hoofdstuk 2... Waar, nog even goed, voor de goede orde, voor het overzicht, hè? Vers 21 zegt, hij is gekomen in het land Israëls. In het land van Israël. Let op, er staat niet Kanaan. Er staat ook niet het beloofde land. Er staat in het land van, ook niet van de Joden, staat er ook niet. Er staat in het land van Israël. Het land Israëls is het land van Israël. Dat is waarschijnlijk in veel gevallen als de uitdrukking voorkomt. Ik weet niet hoe vaak die voorkomt. Kon er wel eens tegenvallen. Hoe vaak. Maar als die uitdrukking voorkomt, kan het natuurlijk betekenen Kanaan, het beloofde land, enzovoorts, of van Beersheba tot Dan, of andersom, dat wil ik afwezen. Hè. Dat kan het betekenen, maar het hoeft het niet te betekenen. Het betekent gewoon het land waar Israël woont. Of zou moeten wonen, of zal wonen, of zal kunnen wonen, maar in ieder geval het land van Israël. Maar uitdrukkelijk staat er niet Kanaan of iets anders. Zodat de vraag is, welk land? Nou, en dan staat er, nou, niet Juda, niet Judea, want daar was de zoon van Herodes koning. En daar was Jozef bevreesd voor. Dat zou wellicht niks worden, hij was bang dat er alsnog fout zou lopen. Maar via de droom, dat wil zeggen via aanwijzingen Gods, werd er inderdaad, werd Jozef gestuurd naar, ja, niet naar het land der Joden, maar wel naar het land Israëls. Dus als je het zelf moet invullen, dan is het land van de tienstammen, het land van Efraïm. Dat moet het dan zijn. En in plaats daarvan staat er Galilea. En dat is al twijfelachtig, want sinds wanneer weten we over Galilea? We lezen er hier voor het eerst over in de Bijbel, behalve dan in Jesaja. Zover ik weet hoor. Ik heb er ooit eens nagekeken, maar dat was langer terug. Dus, maar voor zover ik mij herinner, is dit de eerste keer dat we over Galilea lezen, letterlijk. Behalve dan de uitspraak in Jesaja, waar de naam natuurlijk staat. Maar het is Galilea. Ja, dan weten we niet waar het is, dan zoek het op de kaart en dan blijkt het natuurlijk te zijn Nazareth, want er staat hier ook bij en ja, hè? Goed, dat zal dan wel. Maar daarna krijgen we inderdaad alsnog in Matthäus 4 de verwijzing naar de profetie uit Jesaja. Dat is dus de allereerste keer dat Galilea genoemd wordt. En dan heet het uiteraard niet Galilea van Israël, dan heet het uitdrukkelijk Galilea der Heidenen. Het land van Zebulon en Naftali, maar Zebulon en Naftali waren in het moment dat deze dingen gebeuren al meer dan 700 jaar weg. Weg. Die waren er al lang niet meer. Die waren al 700 jaar zoek, om zo te zeggen. In ballingschap in elk geval. En waar waren ze dan? Nou, als je dus de lijn gewoon volgt, dan zou je op grond van deze uitspraak tot de conclusie moeten komen dat je Zebulon en Naftali zou moeten zoeken in Galië. Ja, vergezocht, maar niettemin, ik zou niet weten wat er verkeerd aan de redenering is. Daar zou je ze moeten zoeken, Galië. En liefst aan de zee, want er staat er ook nog bij, dus dan wordt het Noord-Galië. En dan wordt het inderdaad de noordelijke, noordwestelijke kust van Frankrijk, inderdaad. En daar ligt het dorpje, weet je wel, zo kwam ik er straks op. Maar daar ligt Nederland ook feitelijk. Want tot aan de Rijn heette het Galië. Jawel. Tot en met België enzovoorts. Nou goed, laat ik daar niet verder op ingaan. Ik dacht dat het duidelijk weer eenzelfde soort verwijzing was hier, als dat we er zoveel al zijn tegengekomen in deze hoofdstukken. Goed, daar gekomen zijn, vers 23, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Opdat, daar gaat hij weer heen. Opdat vervuld zou worden, waardoor de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Waarna de vraag is, welke profeten hebben gezegd, want dan willen we het graag even opzoeken, welke profeten hebben gezegd dat hij Nazarener zal geheten worden? Nou wordt het ineens stil. He? Nou moet je kijken, dan gaan we even kijken. Dan heb ik een Bijbel met tekstverwijzingen eronder. Je mag aannemen dat er nou onder staat waar het al staat. Dan gaan we even kijken. Bij mij staan er drie onder. Als u er nog een paar hebt, mag u ze ook geven. Ik heb hier Jesaja 11 vers 1. Dat staat er bij mij. Jesaja 11 vers 1 staat er bij mij onder. Ik zal het heel precies zeggen. Bij mij in de Bijbel staat, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is. En bij profeten staat het nootje. En daarna volgen bij mij drie tekstverwijzingen. Je mag aannemen verwijzingen naar profeten die dit dan gezegd hebben. Die moeten dan gezegd hebben dat hij Nazarener zal geheten worden. Maar dat vind je niet. Je vindt het niet. Nee, er staat namelijk in Jesaja 11 vers 1. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Nou, dat is één. Die kun je wel onthouden, want die lezen we ook altijd met kerstfeest, hè? En de andere is Jesaja 60, vers 21. Jesaja, wat zei ik? 60, vers 21. En uw volk zullen allen tezamen rechtvaardigen zijn. Zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Zij zullen zijn een spruit mijner plantingen, een werk mijner handen, opdat ik verheerlijk worde. Nou, daar staat het woord spruit, en dat stond ook in Jesaja 11 vers 1. Dus de verwijzing is naar het woord spruit, kennelijk. Ik ga er zo wel verder op in. De verwijzing naar het woord spruit. Maar in Jesaja 11 vers 1 is de spruit de Messias, dat kan niet missen, uit David, uit Izii. En hier is die spruit niet de Messias, maar Israël, het hele volk. Minstens. Want het kan zelfs zijn alle volkeren in het koninkrijk. Dus dat is al wat anders. Dit vers gaat dus niet eens over de Messias. Ja, wel over wat hij doet, maar die spruit, heeft een, dat is wat anders. Hè? Spruit mijner plantingen. Israël is daar die spruit. Geplant door de Heer. Goed, dus die kunnen we vergeten. Dan hebben we nog Zacharia 6 vers 12. Dat is maar een paar bladzijden terug vanuit Matthäus. Zacharia 6. Vers 12. Schitterend schriftplaats trouwens hoor. Vind ik even de mooiste uit heel Zacharia eerlijk gezegd. Wellicht ook een van de meest duidelijke. Maar... Zacharia 6 vers 12. Spreek tot hem, dat wil zeggen spreek tot Jozua, de hoge priester. Want de hoge priester toen heette Jozua. Dat was bij de terugkeer uit de ballingschap van Juda. Hè? Joodse volk, twee stammen. Spreek tot hem, zeggende, alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende, ziet een man, wiens naam is Spruit. Die zal uit zijn plaats spruiten, en hij zal des Heeren tempel bouwen. Nou, dat is een messiaanse profetie, waarbij de Heer wordt aangeduid als een spruit. De spruit, kennelijk dezelfde als uit Jesaja 11 vers 1, de spruit uit de afgehouwen tronk van Izii. Alleen, hier is deze, in Jesaja 11 vers 1 is die spruit koning, want die komt uit David. De boom is afgehouden, maar er komt de spruit uit. Hè. Het bot weer opnieuw uit. Een jonge tak komt eraan die afgehouden stronk. En hier in Zacharia 6 gaat het om een spruit. Maar niet een die koning zal zijn en een paleis zal bouwen, maar een die priester zal zijn en dus een tempel zal bouwen. En dat is de aardigheid ervan. Want als je nou doorleest, wordt het nog leuker hoor. Het is zelfs heel leuk. Want er staat, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal het sieraad dragen. En dat is een kroon eigenlijk hoor. Er staat sieraad, maar het is in de praktijk is het een kroon. Er staat sieraad, dat is correct. Dus je mag de vertaling niet veranderen. Maar het gaat om een kroon, dat blijkt uit het voorgaande namelijk. Maar hij zal het sieraad dragen en hij zal zitten en heersen op zijn troon. Dus nou is een hoge priester, gaat er over een hoge priester, die koning zou zijn. Nou, koning is hij, omdat hij is uit David, net als in Jesaja 11 dus. En priester is hij ook, maar dat betekent, maar dan praat ik met de Hebreeënbrief mee, dat betekent dat het nieuwe verbond moet zijn aangebroken dan. Want koning en priester tegelijk zijn, gaat niet, want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. Staat letterlijk zo in Hebreeën 7. De Heer is uit Juda, niet uit Levi. Hij is uit Juda, dus hij kan geen priester zijn. Althans niet onder Mozes, want Mozes heeft er niks van gezegd. Niet onder de wet dus. Als hij dan toch hoge priester is, dan betekent het dat de wet beëindigd is. Dat het nieuwe verbond is aangebroken. Want de Hebreeënbrief voegt eraan toe in hetzelfde Hebreeën 7. Het priesterschap veranderd zijnde geschiet er ook noodzakelijk verandering van wet. Als een andersoortige priester optreedt, dan moet er ook een ander verbond zijn aangebroken. Het nieuwe verbond dus. dat is Hebreeën 7. En Hebreeën 8 citeert dan vervolgens uitgebreid Jeremia 31 vanaf vers 31. Leuk, hè? Zit goed in elkaar, hè? Maar hier is het dus een spruit. Maar waar het om gaat, is dat je in Matteüs leest. Hij nam zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Nou, stond nou in deze teksten, de drie, ik heb ze alle drie genomen die in mijn Bijbel erbij gedrukt stonden, stond er nou dat hij in Nazareth zou komen wonen? Nee. Nee, het hele punt is dat men bij deze teksten komt, bij deze tekstverwijzing, door het begrip Nazareth zodanig te vertalen, eerst de stukjes te delen en dan te vertalen, dat in het woord Nazareth het woord zit voor spruit. Zo vertaalt men het dan. Er zijn andere manieren om het te vertalen, maar men vertaalt Nazareth alsof het betekent iets van een spruit of zo. Hoe dat precies gaat, heb ik nooit helemaal begrepen. Maar feitelijk is het zo dat men Nazareth dan afleidt van het woord netzer. En dat wordt dan vertaald met een spruit of een scheut of zo.
Kwam Izzy niet naar
Nazareth? Nee hoor, nee, Bethlehem. Izzy was Bethlehem, dat is het. Daarom is de stad Davids Bethlehem. En daarom zei ik net ook Bethlehem is Juda en niet Benjamin. Zoals sommigen dan graag beweren, want dan klopt het mooi met de verhaal van Rachel. En haar jongste zoon Benjamin, hè, ze komen dan in Bethlehem terecht. Nee, Benjamin werd weliswaar in de velden van Efrata bij Bethlehem geboren, dat is waar. Maar het was niet de stad van Benjamin. Nou goed. Ja, dat is een van de vertalingen die ik ken. Natsir. En sir, dat is die vorst, sar, sir, sire, enzovoorts. Dan is het een gezonde, een aangestelde, van bovenaf aangestelde vorst. Ik hou het ook bij voorkeur bij die vertaling, eerlijk gezegd. Een vorst die ergens naartoe gezonden is. Alleen, dat begrijpt men niet erg. En bovendien, waar vinden we nou in het Oude Testament dat de heer Nazarener genaamd zal worden? Dat vindt men zo ook niet. Dus neemt men een andere vertaling, men leidt het af van het woord netzer. En dat wordt als zelfstandig naamwoord vertaald met spruit. En als werkwoord wordt het vertaald met bewaren of in stand houden. Dat is ook leuk, een spruit houdt het leven immers in stand. De boom was wel afgezaagd, maar niettemin komt er een spruit in stand houden. Dat klopt wel, hè? Klopt wel. En dan verwijst men dus vervolgens naar deze schriftplaatsen. Zo komt men aan deze verwijzingen. Men moet er toch wat van maken. Maar ik hou het op de gezonde vorst. Dat is een vertaling van Bullinger. Daar komt hij vandaan. Er staat in de Companion Bijbel waarvan je lang niet alles moet geloven wat erin staat. Want dan ga je zwaar verschut. Maar niettemin, wat het vertalingen betreft van Hebreeuws zowel als Grieks, is het een hele goeie. Dus daarvoor kun je Bullinger goed gebruiken, de Companion Bible. Maar meer ook niet. Maar waar het om, dat is maar een waarschuwing tussendoor, ik maak er zoveel ellende van mee. Mensen die alles geloven wat ze lezen. Ja, goed. En niet kunnen omgaan met wat je ze ter hand reikt. Stellen boeken boven de Bijbel, dat mag natuurlijk niet. Ik begrijp wel dat het makkelijk gebeurt, maar het mag niet. En daarom waarschuw ik maar altijd, hè. Nou goed, maar dat even terzijde. Men weet het dus niet. En in elk geval kun je in het Oude Testament geen tekst vinden waar letterlijk staat wat hier letterlijk gezegd wordt in Matteüs. Namelijk dat hij in Nazareth zal wonen en op die grond Nazarener zal geheten worden. Dat lees je dus niet, dat staat er niet. En de uitspraken, met veel moeite, via één zo'n vertaling van het begrip Nazareth, komt men dan terecht bij die uitspraken in Jesaja en in Zacharia. Maar die spreken niet over dat de Heer in Nazareth zou wonen. Er staat alleen dat hij een spruit zou zijn uit de afgehouden tronk van Izzy. Kortom, dat hij koning en hoge priester zou zijn, want dat staat er dus allebei in deze twee schriftplaatsen van de drie, want die één heb ik gewoon weggelaten. Jesaja 11, vers 1, koning. De bekende afgehouden tronk van Izzy. Zacharia 6, priester. Maar dan kennelijk naar de orde van Melchizedek. Want meer smaken hebben we niet. Het is niet uit Levi, dus is het naar de ordening van Melchizedek. Dus gaat het over de spruit uit het nieuwe verbond. Dat klopt precies, want hij is tot koning en tot priester aangesteld bij zijn opstanding uit de dood. En dat was de verschijning van de spruit uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Dat was namelijk niet de geboorte van de Heer Jezus, dat was de opstanding van Christus. Men leest die teksten altijd maar een half. Dus natuurlijk, dat leert de zonderschool dus al verkeerd, want daar moet je die teksten uit je hoofd leren. Want die mag je dan met kerst hardop voordragen, met in je ene hand een bijbel en in de andere hand een kaarsje. Hè? Nee, dat is wel leuk, bedoel ik maar je ziet wat er gebeurt, toch, hè? Het is allemaal goed bedoeld, ik heb er ook helemaal niks tegen, maar je moet je bewust zijn dat wat je bij die gelegenheid te horen krijgt en dat het niet per se bijbels hoeft te zijn. Hè? Want men leest alsof er een reisje is voortgekomen uit de boom van Isaïe. Maar dat staat er niet, dat staat uit de afgehouwen tronk. Het was niet zomaar weer een tak aan de boom, de stamboom, weet u wel. Nee, het was een afgehouwen tronk. Waarna de vraag is, wanneer werd dan die tronk van Isaïe afgehouden? Nou, never. De troon werd weliswaar van Isaïe en van de familie weggenomen. Bij het begin van de Babylonische ballingschap, zal ik maar zeggen. Maar die familie is niet uitgeroeid. En zelfs toen Jechonias zonder kinderen stierf, waar we het laatst over gehad hebben, bleek het toch nog een andere tak van de familie te zijn. Dus, en die verscheen daar niet, die was altijd al. En dus ging de troonsrecht naar Salatiel, Zerubabel, hoe het maar heten mag, enzovoorts. En in deze dagen was er altijd Jozef, geen zoon David, die tronk was niet afgehouden. Wanneer werd hij dus afgehouden? Bij de dood van de Heer Jezus? Zeker wel. Natuurlijk wel. De laatste generatie, zal ik maar zeggen, van de eerstgeborene inderdaad, gedood werd. Maar dat was de afgehouden tronk van Isaïe, dat spreekt over zijn kruisiging. En daarna dat reisje wat voortkwam, spreekt over zijn opstanding. En het klopt ook, want ik vertel het nu zo langs de historische lijn. Maar het Nieuwe Testament zegt uitgebreid dat Christus hoge priester en koning en dus de Messias en de middelaar van het Nieuwe Verbond geworden is door zijn opstanding uit de dood. Nou, daar verscheen dus het reisje. Er is helemaal geen twijfel over mogelijk. Maar daar gaat het hier niet letterlijk over, hè? Hier in Matthäus 2. Door de profeten is gezegd dat hij Nazarene zal geheten worden. Nou, de verwijzing via die spruit, die brengt ons helemaal niet bij een letterlijk Nazareth of iets dergelijks. Maar de vertaling met die vorst die gezonden zou zijn, brengt ons er wel. Het begrip Nazareth in de zin van een gezonden vorst, een gezonde macht hebben, een koning of hoe het maar heten mag. U weet wel, Sar van Sarah, de vorstin, weet u wel. Hè? Die brengt ons daar wel degelijk, want dat is precies wat hier verteld wordt. Namelijk, hij ging naar Juda, maar hij werd gezonden ergens anders naartoe. Namelijk naar hè? Wordt er Galies van, hè? Sommigen wel, ja, sommigen. Maar goed. Maar inderdaad, naar Galilee, namelijk naar Nazareth. Hij werd gezonden naar Nazareth. De gezonden vorst kwam inderdaad in Nazareth terecht. Dat is in ieder geval een perfecte vertaling van het begrip Nazareth binnen het verband waarin hier de naam genoemd wordt. De naam van Nazareth immers, dat kan niet missen. Waarna de vraag is, waar staat dan dat hij Nazarene zal geheten worden? Nou, onder ons gezegd, letterlijk staat het nergens zo. Maar het hele punt is natuurlijk dat dit ook niet de uiteindelijke vervulling van de profetie is. Dit is een toepassing, zoals ik het dan maar bijvoorbeeld noem. Dit is een toepassing van de profetie. De bekende geforceerde toepassing van deze profetie. Want de echte toepassing van de profetie vindt plaats in onze dagen. Aangenomen dat er ergens staat dat hij Nazarener en dus een gezonde vorst zou genoemd worden. Wel, dat is hij in onze dagen. Want de zaligheid is uit de Joden. Leuk, hè? Johannes 4. Dat heet de citaat, ja. De zaligheid is uit de Joden gezonden naar de heiden in het algemeen en naar Galië in het bijzonder. Dat wil zeggen naar de 10 stammen in het bijzonder. Dat is het verhaal. Niet Judea, maar Gallië is dan het verhaal. Dus de vertaling met Nazareth lijkt in dit verband veel beter te kloppen dan de vertaling met die scheut of die spruit. Maar nou alsnog de vraag, maar waar staat dan dat die Nazarene zal geheten worden? Nou, strikt genomen, daar staat expliciet nergens. Maar het hele punt is dat het begrip Nazarener hetzelfde is als wat wij dan bij voorkeur uitspreken als Nazoreer. Of Nazireer ook wel, geloof ik. Soms hangt dat vanaf van welke vertaling je in je handen hebt. Nazoreer of Nazireer, namelijk de wet op het Nazireerschap in Numeri is dat, geloof ik. Nummer 6 is dat, hè, ja. En eventueel de enige ons bekende toepassing daarvan op de figuur van Simson. Zodat hier eerst gezegd wordt eigenlijk dat Simson, de enige Nazireer die we uit het Oude Testament eigenlijk kennen, uit de geschiedenis, dat Simson, omdat hij de enige is, dus kennelijk een type is van de Heer Jezus. Want anders kan je niet zeggen dat in het Oude Testament staat dat de Messias een Nazarener of Nazireer genoemd zou worden. Dat wil zeggen, er wordt op voorhand aangenomen dat je die typologie begrijpt, dat de uitspraken over dat Nazireerschap op een of andere wijze vanuit nummer 6 moeten toegepast worden op de Heer Jezus Christus. En aangezien ze in het Oude Testament alleen worden toegepast op Simson, betekent het dus dat Simson een type is van Christus. En daar vind je hetzelfde verhaal. Ik ga er met opzet nou niet naartoe, want daar verdwaal ik in. En bovendien, ik heb de geschiedenis van Simson jaren geleden ook al eens aangehaald. Niet al te uitgebreid, overigens, toen. Maar ik weet ook niet meer wat ik er precies van gezegd heb. Maar in elk geval, Simson was uit de stam van gaat hij weer, hè? Je voelt op je klompen dat het niet Juda was en ook niet Benjamin. Hè? Was zo? Volgens mij was dat Dan. Uit Dan. En daarover heb ik zelfs een hele week ooit gesproken. Naar aanleiding van een zeer ingewikkelde geschiedenis. Twee zeer ingewikkelde geschiedenissen. Direct achter elkaar aan het einde van Richteren. Waarbij aan de ene kant sprake is van Efraïm, waaruit een deel van Dan verdwijnt. En daarna komt een verhaal over Juda, waaruit een deel van Benjamin verdwijnt. Waarbij achterstevoren het verhaal zo is, dat Benjamin staat in relatie tot Juda, maar Benjamin is een type dan van het gelovig overblijfsel uit de Joden. Dat is Jood, dat is namelijk Paulus, klopt altijd. Dus Benjamin is een type van het gelovig overblijfsel uit de Joden. Dat is eigenlijk al zo sinds de splitsing van die twee rijken. Hè. Toen bij de splitsing van het rijk immers werden alle stammen van Juda weggenomen, maar Benjamin werd teruggegeven aan Juda. Als vertegenwoordiger van Jozef bij Juda. Later zeggen wij, heeft Benjamin Juda vertegenwoordigd bij Jozef, omdat Benjamin, Paulus namelijk, de Joden en de zaligheid van de Joden vertegenwoordigde bij de 10 stammen van Israël toen de man naar Engeland ging. Naar de Britten, die Britse Kelten dus wel te verstaan. Hè? Maar oorspronkelijk was het andersom. Jozef was vertegenwoordigd bij Juda in de vorm van de stam van Benjamin. En Benjamin staat er voor het gelovig overblijfsel uit de Joden. Terwijl aan de andere kant dan in het uiterste noorden, op een afgelegen en geïsoleerde plaats, in de stad Laïs, die vanaf dat moment dan Dan heet, omdat een deel van de stam van Dan zich daar vestigt, hè, dat Dan, althans dat deel van Dan, is een type van het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En dat is de gemeente. In de eerste plaats. Dat is vereenvoudigd gezegd, maar ja, dat moet je wel eens. Dus, maar dat is het verhaal. En uit die stam van Dan kwam Simson voort. Ja. En weet je nog wat hij at? We zijn bijna bij Matthäus 3. Ik wou het graag nog beter willen horen. Maar zo staat het er, ja. Ja. En wat at Johannes de Doper? Wilde honing. Niet gekweekte honing. liep wat bij de imker vandaan. Uit de bijenkorven, zal ik maar zeggen. He? Je hebt trouwens bijenhoning, je hebt imkerhoning. Heb ik nooit helemaal goed begrepen hoe die imker dat dan doet. Maar goed. Maar wilde honing, dat wil zeggen niet gekweekt, maar het blijkt zomaar ineens ergens te zijn. Wilde honing. Simpson, bij Simpson, de Nazireder, kom je er tegen. Bij Johannes de Doper kom je er tegen. En je komt er tegen bij die merkwaardige figuur waarvan je nooit weet waar je in plaatsen moet, Jonathan. Je weet nooit of die bij Saul hoort of bij David. Hangt er zo'n beetje tegenaan, hè? Is het nou nog het oude verbond of is het al het nieuwe verbond? Nou, ergens ertussenin. Dus je komt inderdaad bij onze bedeling terecht. En die vond ook honing en die kreeg toen twee koplampen. Hè? Ja. Verlichte ogen staat er. Ja, verlichte ogen. Vind ik altijd zo leuk. Als je niet lezen kunt, denk je dus dat hij twee koplampen kreeg. Maar dat betekent natuurlijk dat hij meer zag dan een ander sindsdien. Zijn ogen werden geopend. En dat mocht niet, maar hij deed het toch en hij werd bijzonder gezegend. En zo is het in onze dagen, dat gaat allemaal over de gemeente, die wilde honing. Ik kom er natuurlijk op terug als we, nou ja, straks als we Matthäus 3 bespreken. Maar waar het maar om gaat, is dat je die van die tekstverwijzingen onder vers 23 dus blijkbaar niks moet aantrekken. Het gaat niet om die scheut, want dat is op geen enkele manier bij elkaar te brengen, behalve bij via de een of andere vertaling van Nazareth. Maar als je Nazareth vertaalt zoals ik het zei, die gezonde vorst namelijk, dan past het in de eerste plaats in dit kader, namelijk vanuit Judea werd hij gezonden naar Galilea enzovoorts. En daarmee hebben we meteen de dubbele toepassing van deze uitspraak. Hij zou Nazarene geheten worden, betekent dan hij zou in Nazareth wonen en dus in Galilea. Maar dat is een letterlijke toepassing op de figuur van de Heer Jezus zelf. Maar de uiteindelijke toepassing wil zeggen dat het koninkrijk inderdaad ergens anders terecht kwam. Want het werd weggenomen van de bouwlieden. Hoe heet het ook weer? Het werd weggenomen van de wijngaardeniers, de ontrouwe wijngaardeniers. En het koninkrijk werd gegeven aan een ander volk, wat wel zijn vruchten zou voortbrengen. Waarmee ik me niet meer vertel wie het andere volk dan is. Maar het koninkrijk ging dus ergens anders naartoe. Dat is maar waar het om gaat. De koning dus ook. Een gezonde vorst. De Nazarene is een beeld van Christus in onze dagen. En in zijn relatie tot de gemeente. Uit primair 10 stammen van Israël. Ja. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd. Dan lezen we nu Matthäus 3, het eerste gedeelte. Matthäus 3. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roependen in de woestijn bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lenden en zijn voedsel was springhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen, gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor der bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreeds de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Terwijl ik dat lees, denk ik altijd, als je nou zegt dat je uit typologie niks mag bewijzen, dan heeft Johannes de Doper precies niks gezegd. Want hij heeft niets anders dan overdrachtelijke taal gebruikt. Toch? En de beschrijving van Johannes is natuurlijk ook tamelijk onzinnig. Wij hadden wel graag een karakterbeschrijving van hem gekregen, zoals dat in een fatsoenlijke roman gebruikelijk is. De onfatsoenlijke hoeft dat niet, hè? Dan gaat het toch om de buitenkant alleen. Maar bij de fatsoenlijke, dan wordt de binnenkant beschreven. Maar hier vind je alleen dat hij wat voor een jas die aan had en met een riem eromheen, hè? Een leren gordel. En wat er op zijn merkwaardige menu stond. Hij moet een heel sterke maag hadden. Ik veronderstel trouwens dat hij ook wel wat anders gegeten zal hebben dan dit. Maar dat even terzijde. Maar meer niet, dus het zijn heel, heel merkwaardige details. En daarna spreekt hij wel, maar hij begint met het publiek toe te spreken als slangen. Nou, dat waren zij niet. Maar hij zegt het wel. En wat het, ja, dus is de vraag, wat bedoelt hij daarmee? Hè? Het is overdrachtelijk taalgebruik. En dan de toekomende toorn, dat is natuurlijk letterlijk. Maar verder gaat het inderdaad om overdrachtelijke zaken. Zonen van Abraham te zijn is trouwens sowieso een geestelijke kwestie. Dat zegt hij ook. En als hij praat over bijlen en bomen en wortels en vruchten en schoenen. En over de wan en de dorsvloer en het vuur enzovoort. Dan denk je, wat is dat voor een vreemde agrariër? Denk je dan, hè? Toch, of niet? Nee, ja, het is allemaal typologie natuurlijk. Dat is niet anders. En anders betekent het niks. Nou, waar het om gaat, is dat hier inderdaad deze Johannes de Doper verschijnt, die ons hier niet wordt voorgesteld verder. Er staat gewoon, in die dagen kwam Johannes de Doper, prediken in de woestijn. Dat betekent niet dat hij in die dagen in de woestijn kwam prediken, want dat kan niet. Hij was namelijk nog veel te jong. Want op het moment dat Jozef en Maria en de Heer Jezus in Nazareth komen wonen, is Johannes de Doper nou niet ouder dan een jaar of vijf, waar rek ik het heel erg, want precies weten we het natuurlijk niet. Maar hij was maar een half jaar ouder dan de Heer Jezus. Dat staat hier niet, maar dat staat in Lucas. Dus dat hoeven we nog niet te bespreken. Maar er zit een half jaar tussen. Het is trouwens interessant genoeg dat het een half jaar scheelt. Maar er zit een heel ingewikkeld verhaal achter. Dus ik zal u dat besparen. Dat bewaren we voor als we Lucas gaan bespreken. In 2003. Wordt dat ongeveer. Dan zitten we precies in het halve jaar trouwens. Maar hè? Maar goed. Nee, ik zal er niet op ingaan. Dus in die dagen kwam Johannes de Doper. Nee, in die dagen kwam Johannes de Doper. Dat klopt. Maar dat hij predikte in de woestijn was wel wat later. Het hele punt is dat ons niet verteld wordt de oorsprong en de geboorte van Johannes de Doper. Die vinden we wel in Lucas uiteraard. Lucas 1 wordt het uitgebreid verteld. Hier staat er alleen over dat in die dagen kwam ook Johannes de Doper. En that's all. En het komt erop neer dat hij na verloop van tijd dus inderdaad predikte in de woestijn. De woestijn van Judea, dus inderdaad onder de Joden, die wel in Judea, de Heer was in Galilea, maar Johannes de Doper was in Judea. Leuk hè, daar heb je hem alweer hoor. Daar heb je hem al. Maar laat ik niet al te zeer vooruit lopen. Hij zegt namelijk, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat kan niet missen, want in de voorgaande twee hoofdstukken werd ons de geboorte van de koning medegedeeld. Dus dan is het koninkrijk nabijgekomen, dat lijkt me duidelijk genoeg. Het enige probleem zit erin dat wij vervolgens leren dat het koninkrijk er nog steeds niet is. En dat wij dus nog steeds bidden uw koninkrijk komen, en dat zal nog wel een poosje zo blijven ook. Dat men dat bidt. In ieder geval nog 7 jaar minstens. Hè? Toch? En in afwachting daarvan zijn wij naar het koninkrijk gegaan. Als het koninkrijk dan niet hier komt, dan gaan wij naar het koninkrijk. Dat is het, want dat is ook de Hebreeënbrief. Wij naderen namelijk tot de troon der genade in de hemel. En die troon is de troon van de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Hè? Dat is de troon. Van het verborgen koninkrijk. Maar niettemin, hier staat het koninkrijk naar hemel is nabijgekomen. Als u het nazoekt in de Bijbel, zult u zien dat de begrippen als koning en koninkrijk zelfs door elkaar gebruikt worden. Dat over het koninkrijk gesproken wordt als het over de koning gaat. En andersom, dat komt nog meer voor. Dat over de koning gesproken wordt terwijl het in werkelijkheid over het koninkrijk gaat. Dat hebben we eens nagevraagd aan Nebukadnezar bijvoorbeeld. Hè? In Daniel 4 is dat, geloof ik, gaat het uitgebreid over Nebukadnezar, over wat hem zou overkomen en over wat hem overkwam. Maar in werkelijkheid gaat het allemaal niet over de persoon van Nebukadnezar, maar het gaat uiteindelijk over het Rijk van Babel. Om maar eens wat te noemen, koning of koninkrijk wordt gewoon door elkaar gebruikt, hè. Goed, daar hoef ik verder niets van te zeggen. Het koninkrijk is nabijgekomen gewoon omdat de koning nabijgekomen is. Ik moet er meteen bij zeggen dat deze prediking van Johannes de Doper wel degelijk nieuwtestamentisch is. Niet omdat het in de dagen van het Nieuwe Testament gepredikt werd, maar omdat het de komst van die dagen aankondigde. Het sprak over het Nieuwe Testament, over het Nieuwe Verbond, wat binnen enige jaren zou aanbreken door de opstanding van Christus. Daar heeft hij het over, dus is de boodschap nieuwtestamentisch. Niet op grond van de tijd waarin het gesproken wordt, maar op grond van de inhoud. Makkelijk, hè? Soms mensen, als ik dat aan terugdenk aan wat wij op school moesten leren, wij moesten jaartallen leren en sindsdien denken wij allemaal dat jaartallen het belangrijkste zijn, hè? Dat de norm is. Hè? Als je nou maar weet, de nummers kunt onthouden, dan is dat het. Hè? Eerst de tijdrekening en wat er verder precies gebeurde maakt niet zoveel uit. Als je de jaartallen maar weet, hè? Eerst de tijdrekening. En dat is niet het belangrijkste. Is deze boodschap Nieuw Testamentisch of Oud Testamentisch? Zeg maar, nou, het was in Oud Testamentische tijd, het was voor de opstanding van Christus, dus was het Oud Testamentisch. Nou, dat is dus niet waar. We vroegen ook niet in welke tijden gepredikt werd, we vroegen wat de inhoud van de boodschap was. En dus is het Nieuw Testamentisch. De inhoud van Jeremia 31 is Nieuw Testamentisch. Want daar gaat het over het Nieuwe Testament, makkelijk genoeg. En dit ook, dit gaat over het koninkrijk, dat is dus het Nieuwe Verbond. Want het koninkrijk komt tegelijkertijd met en daarmee ook gewoon onder het Nieuwe Verbond. Dus hij zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is erbij gekomen. Dat is hetzelfde als waarmee eigenlijk het Johannes-evangelie min of meer opent. Want als daar de Heer voor het eerst spreekt, zal ik maar zeggen, over Bijbelse zaken althans. Ja, hij heeft het ook wel eens over de wijn die op is, dat is natuurlijk lastig, dat is zo'n beetje het eerste. Maar Johannes 2, maar Johannes 3 bedoel ik dus, daar spreekt hij met Nicodemus en zegt, men moet wederom geboren worden om het koninkrijk te kunnen binnengaan. En dat komt op hetzelfde neer uiteraard, men moet zich bekeren, want anders wordt men niet wederom geboren. En dat moet, dat laatste, anders gaat men het koninkrijk niet binnen. Wat Johannes doet, is de mensen oproepen tot bekering, opdat ze ter gelegenheid van de opstanding van Christus dan wedergeboren zouden worden en dus het koninkrijk binnengaan. Zo zit dat gewoon. En waarom ook niet? Het zijn diezelfde mensen, het is een kwestie van een paar jaar. De Heer trouwens later, die zegt, laat de kinderen tot mij komen, want hunner is het koninkrijk, dat klopt precies. Hè? De volgende generatie zal daar deel aan hebben, dat is de gedachte. Dus bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En dan staat er, als commentaar, want Matthäus geeft die commentaar dus, hè, de schrijver, de verteller heet zoiets, die zegt, want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roependen in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. In Johannes 1 zegt Johannes dit zelf, want de vraag is wie hij is, en daar gaat het ons nou ook eigenlijk om, wie is hij? En Johannes zegt, nee, ik ben niet de Christus, ik ben niet de profeet, ik ben niet Elia. En toen was de vraag, wie is u dan wel? En toen zei hij, ik ben de stem des roependen in de woestijn waarvan Jesaja gesproken heeft. Dat vind ik wel aardig eigenlijk. Want bij al die antwoorden die hij geeft kun je hier en daar toch een opmerking maken. Minstens een vraagteken bijzetten. Want ze vroegen aan Johannes de Doper, bent u Elia? Toen zei hij nee. En toen het aan de Heer Jezus gevraagd werd, toen zei hij, nou, eigenlijk wel. Nou ja, hij zei, indien gij gelooft had, hij zou Elia geweest zijn die komen zou. Dus het hing van wat omstandigheden af, hè, wie hij was. Maar goed, Johannes de Doper geeft als getuigenis niet, ik ben Elia, maar hij zegt, ik ben de stem des roependen in de woestijn uit Jesaja. Uit Jesaja 40, dat is ook aardig, want de vraag is Jesaja 40 oud-testamentisch? Ja, als boek hoort het bij de oud-testamentische boeken, omdat ze onder het oude verbond tot stand gekomen zijn. Maar de inhoud van Jesaja 40 is op en top nieuw-testamentisch, want dat staat al in het eerste woord. Troost, troost mijn volk, juist. En troost is niks anders dan het nieuwe verbond. Ik heb dat vaker gezegd, troost. De enige echte betekenis van dat Bijbelse begrip troost is dat iets nieuws komt in de plaats van het oude dat voorbij is. Dat is troost. En er staat troost, troost, nog een dubbele troost ook. Dus waar spreekt het in de eerste plaats over? Over de bekering van Israël of over de gemeente? Over de gemeente. Ja, goed hè. Ja, gewoon omdat het woord troosten twee keer staat. Dat hoef je natuurlijk van mij niet aan te nemen, maar nou ja. Maar ik blader even naar Jesaja 40. Want zo doen we dat, hè. Wat zei Jesaja dan? Want dit is alleen maar de verwijzing. Zo'n soort uitspraak als, dit is wat de profeet gesproken heeft, of de profeet heeft gezegd, bedoelt niks anders te zijn dan een verwijzing naar ons toe, dat wij inderdaad het schriftgedeelte opzoeken. Dan komen wij in Jesaja 40, dat heet Deutero Jesaja 1, maar het is Jesaja 40. Maar vooruit, tweede deel van het boek, dat zeg ik dus wel, omdat juist dit tweede deel positief is, hè, in het algemeen gesproken. Troost, troost, Ami, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Even onder ons, wat is er eigenlijk in het hart van Jeruzalem? En verder? Ja, en verder? De Ark des Verbonds. Ja, we gaan gewoon verder naar het hart, naar het midden. In het midden van Jeruzalem staat de tempel. In het midden van de tempel staat, is het Heilige der Heiligen. In het midden van het Heilige der Heiligen is de Ark des Verbonds. In het midden van de Ark des Verbonds is de wet, het woord Gods. De wet. Het zijnde het oude verbond, maar een beeld van het nieuwe, want het is de tweede stel stenen tafelen. Het stel wat niet gebroken kan worden, omdat het bewaard wordt in het hart van de Ark des Verbonds en in het hart van Jeruzalem. Want God zou zijn wet schrijven in de hart, in het hart van zijn volk en in de harten der mensen. Dat is het nieuwe verbond. Jeremia 31 was ik weer dus nu, hè? Goed, hè? Ja. Goed, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Wanneer is dit vervuld? Wanneer is haar strijd vervuld, strijd van Jeruzalem? Wanneer is haar ongerechtigheid verzoend? Er is maar één antwoord, aan het einde van de 70ste week van Daniël, want dat staat in de Bijbel. Jesaja, of Daniël 9, vers 24. Maar dat moet er nog gebeuren in de toekomst. Jawel, maar toen Johannes de Doper optrad, hoeveel jaar was het toen nog? Tot aan het einde van de 70ste week? Nee, tussen de 7 en de 10, hè? Daar komt het op neer. Want volgens de berekening was de 69ste week vervuld op de dag van de intocht in Jeruzalem. Dat is maximaal zo'n jaar of drie na het begin van het optreden van Johannes de Doper en de Heer Jezus. En dan was het dus nog 7 jaar te gaan, dus pakweg een jaar of 10 hooguit. Vanaf dat Johannes begint op te treden tot aan het einde van de 70ste week. Dus inderdaad, dat kan heel goed. Johannes spreekt trouwens prompt over wie heeft u aangewezen om te ontvlieden van de toekomende toorn. Dat is gewoon de grote verdrukking. Binnen een paar jaar zou dat moeten zijn. Maar het kwam niet. Maar Jeruzalem werd wel verwoest. Ja, nog meer jaren later. Dat wil zeggen, God was genadig en heeft het oordeel uitgesteld, heeft de klok stilgezet. God is langmoedig over ons, zei Petrus de Jood. God is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3. En vandaar dat het koninkrijk er nog niet is, maar het is nog net zo dichtbij als toen. 7 jaar namelijk. En de boodschap is dus nog dezelfde. Goed, maar dan gaat hij weer. Er staat een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Hier heb je die stem des roependen in de woestijn. De vraag is, welke woestijn en wie zijn stem? En wat is die wildernis? En verder, alles, ik vertaal het meteen een beetje, hè. Er staat, alle dalen zullen verhoogd worden. Dat wil zeggen, alles wat laag is zal hoog worden. En alles wat hoog is, zal laag worden. Dat zei Jacobus ook. Petrus ook trouwens. Maar goed. En al wat krom is, zal recht. En al wat hobbelachtig is, dat zal tot een vlakte. Je kunt er meteen uit lezen dat er staat vallei, maar dat dat niet betekent een hol dal, maar dat betekent een vlakte. Het woord zegt het al, een vallei is een vlakte. Alles wat hobbelig is, zal vlak gemaakt worden. Dat klopt, want er staat dat er een rechte baan gemaakt moet worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk. En dat betekent niet op hetzelfde moment. Maar dat betekent alle vlees. Niet tegelijk, niet op hetzelfde moment. Dat hoeft helemaal niet. Dat kan het wel betekenen, maar dat hoeft het niet te betekenen. Alle vlees, want alle vlees is gelijk. Het geldt dus voor iedereen, betekent het. Alle vlees tegelijk zal zien. Dus de tegelijk slaat op alle. Hè? Is een bevestiging van alle. Alle vlees. Want er is geen onderscheid. Ze zijn allemaal gelijk. Alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Waarom dat het ertussen staat, begrijp ik ook niet. Begrijp het echt niet. Dus laat het maar weer weg. Hè? Alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Het gaat namelijk over spreken. Ik hoop dat u dat hebt. Hè? Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe. Een stem des roependen in de woestijn, enzovoorts. En alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Nou, wiens stem was het dan? Van de Heren. Staat er toch? Ja, die stem des roependen is de woestijn, is de stem des Heren. Volgens Jesaja verder, want daar staat er. Alle vlees, iedereen tegelijk, zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Want als je dit leest, moet je het toch afvragen, wiens stem is dat in vers 3? Nou, het antwoord staat er. De mond des Heren heeft gesproken. Kortom, de uitspraak over stem des roependen in de woestijn is van toepassing op de Heer Jezus. In zijn eerste komst, uiteraard. Dat blijkt ook wel, dat heb ik nagevraagd aan Johannes, maar die praat altijd zo ingewikkeld, Johannes. Dus dat is wat moeilijk uit te leggen. Maar het staat er wel. Lees maar even mee. Johannes heeft het immers over de Heer die het woord Gods is. Hij is toch het woord? Daar gaat de hele Johannes-evangelie over. Nou, hier gaat het over het woord wat gesproken zou worden. En het is de Heer zelf. Staat er ook. En dan staat er, vers 6, een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Nou, wat hij roepen moet is, alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, de bij ligt aan de wortel der boom. De wan is in zijn hand als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods, en dat is Christus, het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. En ik heb voor het gemak maar even de woorden van Johannes de Doper aangehaald. Want die zegt dus precies hetzelfde wat hier staat. Maar met andere woorden, maar met dezelfde soort beeldspraak overigens. Hè? Want het is natuurlijk beeldspraak. Valt hier nauwelijks op, maar het wordt toegepast op de mens in het algemeen. Maar het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid, dat klopt natuurlijk ook. Daar heeft Johannes het over. Dat wil zeggen niet de Doper, maar Johannes, het Johannes Evangelie, hè? Johannes 1. Want er staat, in het begin was het woord, en het woord is vlees geworden, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wat stond hier ook alweer? En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, vers 5. En alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Dat sluit toch perfect aan op het Johannes-evangelie. En eerlijk gezegd, je kunt geen bladzijde in het Johannes-evangelie lezen zonder herinnerd te worden aan Jesaja. Alleen als je Jesaja natuurlijk niet kent, kun je er ook niet aan herinnerd worden. Dus het werkt niet altijd. Maar als je Jesaja kent, dan lees je Johannes en je denkt aan Jesaja. En bovendien, Johannes verwijst ook naar Jesaja, uitdrukkelijk, hè? Meerdere malen. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Ik lees gewoon even verder. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Maar het leuke is dat het woord voor verkondigster van goede boodschap is hetzelfde woord wat ook vertaald wordt met vlees. Het woord is vlees geworden in Johannes. Als je dat terug vertaalt naar het Hebreeuws, dan staat er dus feitelijk, het woord is verkondiger geworden van goede boodschap. Want bazar, vlees, wordt vertaald met het verkondigen van goede boodschap. In gewoon Nederlands, hoewel het Grieks is, evangeliseren. Bazar, evangeliseren, een blijde, een goede boodschap brengen. Dus het woord is vlees geworden, wil gewoon zeggen het woord is de evangelie geworden. Voor het goede boodschap geworden. Zodat je maar weer ziet dat weliswaar Johannes zegt het woord is vlees geworden. En wij dan denken dat het slaat op de menswording van de Heer Jezus. Want we verwachten natuurlijk na Matthäus en Lucas dat Johannes ook in het eerste hoofdstuk zal beginnen te spreken over de menswording, de incarnatie van de Heer Jezus, de vleeswording van de Heer Jezus. En dat zegt hij ook, het woord is vlees geworden. Maar hij zegt het zo verbazend dubbelzinnig. Hij zegt het woord is vlees geworden. Maar hij zegt tegelijkertijd, het woord is een goede boodschap geworden. Want met de komst van de Heer in het vlees werd inderdaad het evangelie gepredikt. Er zitten nog meer verbindingen. Want de grondgedachte is natuurlijk dat vlees het woord is niet voor, voor wat de slager vlees noemt of wat de dokter vlees noemt. Maar vlees staat voor alles wat materie is en voor de stof eigenlijk. De stoffelijke wereld, dat heet allemaal vlees. En het hele idee is dat de zienlijke, stoffelijke wereld, de vleeselijke wereld dus feitelijk in zijn geheel de uitdrukking is van Gods wezen en dus boodschap is, woord is en zelfs een goede boodschap is. Want de hele natuur, om het maar vlug te zeggen, dat doe ik altijd maar even, noem ik het meest voor de hand liggende van de hele natuur getuigt namelijk van leven uit de dood. Hoewel de natuurkundigen zeggen, dat is onmogelijk. Leuk is dat, hè? We hebben de natuur demonstreerd. Dag in dag uit, jaar in dag uit, jaar in jaar uit. In elk geval hetzelfde. Dood en daarna toch opstanding. Niemand maakte zich zorgen over dat alle dagen korter worden in deze tijd van het jaar. Dat alle blaadjes van de bomen vallen en alles doodgaat. Enzovoorts, hè. Dat de schildpad in winterslaap gaat, of hoe het maar heten mag. Want we weten allemaal dat straks de dagen weer langer worden en dan komt de natuur weer tot leven, zeggen wij dan in gewoon Nederlands. De natuur komt tot leven. Hoezo was die dood dan? Blijkbaar wel. Nou, opstanding uit de dood is dat dus. Hè? Ja, dat is nou eenmaal zo. Nou, dat is de goede boodschap. Om maar een voorbeeld te geven. Dat blijkt ook wel, want Johannes is heel snel in Johannes 1. Hij zegt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan heeft hij het dus al over de opstanding. Ja, want laat dan niemand zeggen, ik heb altijd anders gehoord. Want wat u altijd anders gehoord hebt, is dat er ook gezegd wordt, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben uit Jesaja 53. Dus zeg nou niet ineens dat diezelfde Jezus waarvan gezegd wordt, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat hij van diezelfde gezegd wordt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat kan dus niet, hè. Zodat je maar weer ziet dat je voorzichtig moet zijn met wat je altijd overal gehoord hebt. Hè? Dan moet je checken aan de schrift. Nee, het hele punt is dat die uitspraak in Johannes 1, hij is vlees geworden, het woord is vlees geworden, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een uitspraak is over de Heer die verscheen, die de goede boodschap bracht en die inderdaad verheerlijkt werd. Dat is de vervulling van de goede boodschap, hij stond op uit de dood. En dat staat dus allemaal in één vers. Staat er ook bij dat het dat is trouwens, want er staat een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. En dan zegt u misschien, nou dat kan je toch wel op kerstmis van toepassing brengen. Oh ja, vol van genade en waarheid, wat doe je daar dan mee? Want zo eindigt de zin. Want wet is door Mozes gegeven en genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Wanneer? Bij zijn geboorte of bij zijn opstanding? Bij zijn opstanding, zie je wel, toch dus. Het woord is vlees geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, of hij heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, dat is zijn opstanding. De heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Dus ook nieuw verbond dus, de koning en priester naar de orde van Melchizedek. Vol van genade en waarheid. Eveneens dus de troon der genade en dus het nieuwe verbond. Kan niet missen. En vanaf Johannes 1 spreekt Johannes dus over de hoge priester naar de orde van Melchizedek, zonder de term ook maar één keer te noemen. Ik vind het heel knap om het niet te noemen en het toch altijd daarover te hebben. Maar dat, zo zit het in elkaar. Maar dat even terzijde. Hier staat, O Sion, vers 9, gij verkondigster van goede boodschap. Dat is vrouwelijk. Hier is Israël de verkondigster van de goede boodschap. Dat zou het moeten worden, namelijk onder het nieuwe verbond. Klim op een hoge berg, O Jeruzalem. Het stond toch al op een hoge berg? Nou ja, het zou nog hoger terechtkomen. Als je dan nog hoger terechtkomt dan een letterlijke hoge berg, waar kom je dan terecht? In den hemel dus, hè? In den hemel gewoon. Dan kom je van het tastelijke Sion, Jeruzalem, kom je terecht in het ontastelijke Sion, dus toch in de hemel. Maar dat staat het je hele Johannes-evangelie vol mee. Dat de zoon des mensen ten hemel zou varen, ook al genoemd aan het adres van Nicodemus in Johannes 3.